Bij de voorbereiding van deze preek heb ik even gegoogeld op metamorfose. En ik kwam daar een pagina tegen van Susie Vasquez Diaz. Ik weet niet of mensen dat, ik denk dat het een kledingmerk is, een kledinglijn, de Personal Shopper. En die hebben een dienst die ze aanbieden en dat heet de complete metamorfose. Wilt u zich van top tot teen in een nieuw jasje laten steken? Wilt u uzelf of iemand anders verwennen met een heel speciaal en persoonlijk cadeau? Zit u ook al jaren in hetzelfde patroon? En wilt u er wel eens heel anders uitzien? Wat u nodig hebt is een complete metamorfose. Je kunt vervolgens doorklikken. Wat houdt de metamorfose in? Wie verzorgen de metamorfose? Hoe verloopt de metamorfose? Tarieven? Tips en afspraak maken. En als je dan doorklikt op dat wat houdt de metamorfose in, dan lees je de complete metamorfose. Bestaat niet alleen uit een nieuw kapsel en make-up, maar ook uit het shoppen voor één set kleding. Alle onderdelen worden volledig op elkaar afgestemd om het ultieme resultaat te bereiken. Bij dat één set kleding, daar staat een sterretje. Exclusief het budget voor de kleding. Dus je moet het zelf betalen. Ik zie wat dames al wat schuiveren van, nou daar heb ik wel zin in. Ik zie ook een paar mannen schuiveren die denken, dat moeten we niet hebben. Maar dat is die ware metamorfose die via internet wordt aangeboden. En we kunnen ons allemaal ook wel iets voorstellen bij een tuinmetamorfose of de metamorfose van een huis. Er zijn ook televisieprogramma's over dat iets een totale andere outlook gaat krijgen. Vanmorgen willen wij het hebben over een ware metamorfose. Dus niet over een oppervlakkige metamorfose, dat je zo de andere kleren hebt, of een andere outfit, of dat je je tuin eens een beetje opknapt. Maar over de geestelijke metamorfose die in ons leven kan plaatsvinden als wij kijken naar de glorie van Jezus Christus, als wij zijn schoonheid zien. Maar bestaat dat eigenlijk wel? Een echte verandering in je leven? We zeggen heel vaak, karakters, die verander je niet. We zeggen ook regelmatig, ja jongens, veranderen, het is allemaal prima, maar ik ben nu eenmaal zo. Of je zegt, ja dat past niet bij mij, zo'n verandering. Of we zeggen, en dat klinkt dan best vroom ook, veranderen, dat is allemaal prima, maar dat is voor in de hemel. Als we in de hemel zijn, dan zijn we helemaal volmaakt. En hoe waar dat ook is, en hoezeer het ook waar is dat wij hier op aarde niet volmaakt zullen worden, wij kunnen hier op aarde door de geest van de Heer echt veranderen. En dat zeg ik niet omdat ik dat vind, maar dat zeg ik omdat Gods woord ons dat voorhoudt. En 2 Korintiërs 3 vers 18 laat er ook geen misverstand over bestaan. 2 Korintiërs 3 vers 18 zegt niet veranderen is voor later. 2 Korintiërs 3 vers 18 zegt veranderen is voor nu. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer, dat meer en meer, dat speelt zich nu af, door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ik zeg er ook bij, en dat is ook bemoedigend voor ons allemaal, het blijft stuk werk. Wij jagen elkaar hier op aarde in de kerk niet op om volmaakt te zijn. Want we geloven dat die volmaaktheid inderdaad echt voor later is. Maar hier op aarde mogen wij al toegroeien naar die volmaaktheid. En we zullen later zien dat het inderdaad maar een heel klein beginnetje was. Alleen hier op aarde kan dat begin soms heel groot lijken in ons leven. Dat er een totale verandering in ons leven plaatsvindt omdat we Jezus Christus hebben leren kennen. Nou, dat woord metamorfose, dat komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. Dus reden te meer om daar even naar te kijken, naar die 3 keer dat het woord voorkomt. Het komt voor in Matteüs 17, vers 2. Daar wordt gesproken over Jezus Christus die met 3 van zijn leerlingen de berg opgaat. En daar verandert hij voor hun ogen. Hij ondergaat een metamorfose. Dus dat is als het ware een voorbeeld van de verandering die wij mogen ondergaan. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Hij onderging een metamorfose. En dan leren we meteen al 1 ding. Als het gaat om de metamorfose in het Nieuwe Testament, dan zijn we altijd heel dicht in de buurt van Jezus Christus. Het is niet dat wij onszelf veranderen, Of wij veranderen naar het beeld van iemand anders. En wij veranderen altijd, zegt het Nieuwe Testament, naar het beeld van Jezus Christus. De tweede tekst in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over een metamorfose is Romeinen 12, vers 2. En daar wordt het zo gezegd: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen, metamorfose, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dus hier zegt Paulus, die dus in 2 Korinthe 3 spreekt over die verandering door de geest, hij zegt hier: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. En letterlijk staat er zoiets als: je moet je niet aanpassen aan het schema van deze wereld. En dat gevaar lopen we heel snel. We kunnen zo op deze wereld gericht zijn dat wij ook op deze wereld gaan lijken. Want waar je naar kijkt, daar lijk je vaak op. Dat heeft heel veel invloed op je. Wij willen liever niet dat onze kinderen naar gewelddadige tekenfilms kijken, omdat dat effect heeft op kinderen. Wat je ziet, dat komt binnen en dat kan jou ook veranderen. En Paulus zegt hier: je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld. Dus niet gericht zijn op de wereld. Niet voortdurend kijken naar wat er in deze wereld belangrijk is. Want als je daar heel veel naar kijkt, dan zul je veranderd worden. Je zult denken: hé, dat is blijkbaar heel belangrijk. Daar moet ik maar heel veel aandacht en heel veel tijd aan besteden. Uzelf niet aanpassen aan het schema van deze wereld, maar veranderen, metamorfose, door uw gezindheid te vernieuwen. In de vorige vertaling die we in de kerk gebruikten stond daar: wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus het is heel belangrijk dat ons denken vernieuwd wordt. De ware metamorfose heeft met ons denken te maken. Dat wij ons denken laten vullen met de waarheid van God. Niet met de waarheid van deze wereld. Niet met de wijsheid van deze wereld, want in Gods ogen is die wijsheid dwaasheid. Het gaat om de wijsheid van God die ons denken omvormt, zodat wij een metamorfose kunnen ondergaan en inderdaad ontdekken dat wat God van ons wil goed is en volmaakt en hem welgevallig. En de derde tekst waar over metamorfose wordt gesproken is dus 2 Korintiërs 3 vers 18. Het zal duidelijk zijn dat het niet allereerst om een uiterlijke verandering gaat. Het gaat om een verandering van binnenuit, een geestelijk veranderingsproces waarin de geest van de Heer van binnenuit met ons aan het werk is. Wil niet zeggen dat je er uiterlijk ook wel eens anders uit kunt gaan zien. Ja, als je eerst altijd heel somber de wereld in keek en altijd vast zat in je problemen en je ontdekt de luister van de Heer, dan ga je rechterop staan, je begint meer te stralen. Ja, dus ik denk ook wel dat er een uiterlijke verandering van binnenuit die de Heilige Geest in ons leven bewerkt. Nou, dat veranderingsproces, die metamorfose. Het is belangrijk natuurlijk om te begrijpen hoe die metamorfose werkt. Wat nou de kenmerken van zo'n metamorfose zijn. Kijk, als je op internet duikt en je gaat zo'n site over kleding bekijken, dan wordt metamorfose, als je een televisieprogramma kijkt waar een tuinmetamorfose bracht, dan merken gevonden. Het is allereerst een genadig proces. We worden niet opgejaagd met elkaar van: jij moet veranderen en je moet het maar in eigen kracht doen. Het is een genadig proces. En genade, dat betekent altijd dat God het aan je geeft. Want dat is het, de grondbetekenis, zou je kunnen zeggen, van het woord genade. Dat God een gevende God is. Heel veel van ons hebben God misschien leren kennen als een eisende God. God vraagt van alles: jij moet veranderen. En als je niet verandert, dan hou ik niet van je. Dat is totaal in strijd met Gods woord, om dat tegen elkaar te zeggen. Dat veranderingsproces is een gave van God, een genadig proces dat uit de hemel in ons leven neerdaalt. Zo'n proces komt niet tot stand door onze goede voornemens. Zo'n proces komt niet tot stand door onze inspanningen. Zo'n proces komt niet tot stand omdat wij onze wil aanspreken. Zo'n proces komt tot stand als wij ons openstellen voor de genadige werking van God in ons leven. We moeten maar één ding: de luister van de Heer aanschouwen. Dat is alles, zegt 2 Korinthe 3 vers 18. Gewoon ontdekken hoe mooi Jezus is, daarnaar kijken, en waar je naar kijkt, daar ga je op lijken. Het is dus een genadig proces, het is ook een geestelijk proces. Dus wij kunnen niet allerlei methodieken, allerlei psychologische dingen daarover zeggen. Dat kan soms ook helpen om die invalshoek te nemen, maar we willen proberen het woord van God te begrijpen. En het woord van God zegt: het is een geestelijk proces. De Heilige Geest is met ons bezig. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer. Moet je niet weglaten. Door de Geest van de Heer. De Geest gaat met ons aan het werk. En wij mogen ons dus toevertrouwen aan zijn krachtige leiding. Wij mogen geloven, deze korte zin, Gods Geest werkt. Dat is de belofte waar we op mogen gaan staan. Als het om dat veranderingsproces gaat, die metamorfose. Gods Geest werkt. Vertrouw je daar aan toe. Het is ook, en dat is het derde kenmerk, het is een geduldig veranderingsproces. Want wij worden meer en meer veranderd. Wij veranderen van de ene mate van heerlijkheid naar de andere mate van heerlijkheid. Het kan gebeuren dat je in één keer verandert. Dat gebeurt. Sommige christenen kunnen daarvan getuigen. Dat ze van het ene op het andere moment echt totaal veranderde mensen waren. Paulus kan er ook van meespreken, die over deze dingen schrijft. Hè, daar bij Damascus. In één oogwenk een totaal veranderde Paulus. Maar meestal, en dat maakt 2 Korinthe 3 vers 18 ook duidelijk, is het een geleidelijk proces. Een proces van geduld. God gunt ons die metamorfose, maar hij gunt ons ook de tijd. Ik zou een beeld kunnen gebruiken. Er staat hier een klein potje met wat aarde erin en er zit een plantje in. Die komt dan een klein beetje boven de grond uit. En ik wil natuurlijk heel graag dat het plantje snel groeit. En wat ben ik geneigd om te doen? Om eraan te gaan trekken. En als ik eraan trek, dan gaat die stuk. Dus je maakt dat veranderingsproces stuk als je eraan gaat trekken. Wat heeft dat plantje nodig? Licht, water, zuurstof. Het plantje hoeft alleen maar daar te staan en allemaal op zich af te laten komen. Zo werkt dat ook in dat veranderingsproces van 2 Korinthe 3 vers 18. Wij zijn als het ware zo'n plantje. Het is allemaal nog wat klein en zo. Er is niet zo heel veel veranderd in ons leven, zou je kunnen zeggen. En wat moeten we doen? En dan gaan we aan onszelf trekken. En dat doet zeer. En dat werkt allemaal niet. We worden teleurgesteld. We hoeven alleen maar de luister van de Heer op ons te laten schijnen. En we zullen veranderen. In een geduldig proces. Meer en meer worden veranderd naar de luister van dat beeld. Vierde kenmerk van dat metamorfoseproces. Het is Christus gericht. Wij veranderen naar de luister van dat beeld. Namelijk de luister van dat beeld van Jezus Christus. Dus Jezus is daarin om zo te zeggen ons voorbeeld. En niet het voorbeeld waar wij achteraan lopen. We ook ons best gaan doen om het net zo te doen. Nee, we zien in hem al hoe wij kunnen worden. We zien in zijn eindeloze zachtmoedigheid al dat ook wij zachtmoedig kunnen worden. Voor de meeste van ons is dat een lang proces in je leven. Dat je wat zachtmoediger wordt. Zeggen oudere mensen ook wel eens. Ja, in de loop van de tijd ben ik wel wat zachtmoediger geworden. We worden, als we naar Jezus kijken. Zullen we ook zien dat we liefdevoller kunnen worden. En geduldiger. En genadiger. Dus die luister van de Heer. Al die namen van Jezus. Al die deugden van Jezus. Al die daden van Jezus. Al die woorden van Jezus gaan allemaal een stempel zetten op ons leven. Wij veranderen naar de luister van het beeld van Christus. Paulus spreekt daar in Romeinen 8 vers 30 zo over. Romeinen 8 vers 29. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Dus we zijn ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van de Zoon van God. Dus dat veranderingsproces is gericht op de Zoon, op Christus. En nog weer ergens anders voelen we het pastorale hart van Paulus kloppen in Galaten 4 vers 19. Kinderen, zegt Paulus tegen de broeders en zusters in Galatië. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Barensweeën doen zeer. Het doet Paulus zeer om bij dat proces betrokken te zijn van mensen die tot geloof komen en waarin Christus steeds meer gestalte mag krijgen. Maar dat is dus de essentie van dat proces van verandering, dat Christus steeds meer gestalte krijgt. Zijn luister straalt af op ons. Wij weerspiegelen zijn luister. Vijfde kenmerk, het is toekomstgericht. Er zit een, als het ware, een drive in, een beweging in die verandering. En die is naar de toekomst gericht. Ik zei het net al, pas in de toekomst zal het helemaal volmaakt zijn. Wij jagen elkaar in de kerk niet op door te zeggen, je moet volmaakt zijn. En als je zondigt, ben je een waardeloze christen. Het is een proces waarin wij mogen groeien en waarin wij ook struikelen. Maar het is wel een proces waarin wij mogen groeien. Een geleidelijke groei, dat je steeds meer gaat lijken op Jezus, totdat we in de hemel komen en helemaal op Jezus lijken. Dus het is toekomstgericht. En elke keer als wij in dat proces weer terugval merken, of als wij daarin struikelen, dan mogen wij ons richten op de toekomst. We mogen ons richten op Christus, maar ook op de toekomst. In de toekomst wordt het beeld totaal volmaakt. Ook ons aanschouwen van de luister van de Heer is nu niet volmaakt. Ik heb in de vorige preek ook gezegd dat je ook kunt vertalen dat wij die luister van de Heer aanschouwen als in een spiegel. We zien het niet rechtstreeks. Er zit iets tussen. Er moet een spiegel tussen zitten om het op te kunnen vangen. Anders is het te mooi en te groot. En zo zal ook in ons leven dat spiegelbeeld nooit volmaakt zijn. Maar we mogen ons uitstrekken naar wat wij in de toekomst in volmaakte vorm zullen ontvangen. Dat wij volkomen lijken op Jezus, dat wij zijn zoals Hij. Het gaat dus om een metamorfose, een echte metamorfose. Een complete metamorfose op topniveau. Daar is God mee bezig. En wij vragen ons wel eens af, waar zie je dat dan aan, dat veranderingsproces? Hoe ziet dat eruit? Wat verandert het dan concreet in de praktijk? Sommigen kennen het uit hun eigen leven, dat er echt een verandering heeft plaatsgevonden. Vaak zien we ook dat God ons eerst in het donker moet brengen. Want vanuit het donker kun je het licht van de luister van de Heer beter zien. Kijk, het licht van de luister van de Heer is om ons allemaal heen. En we kunnen het zien met de ogen van ons geloof. Maar we zijn soms hardleers en daarom maakt God het eerst donker in ons leven. Door verdriet, door moeite, door zonde in ons leven. Kan Hij gebruiken. En vanuit dat donker zien wij veel beter dat licht. Dus dat is soms een harde leerschool die God ons geeft. Dat we in dat donker gebracht worden. Maar dat hoeft niet per se. Want dan denk je, ja, mij is nog nooit iets echt heel ergs overkomen. Dan kan ik zeker niet veranderen naar de luister van het beeld van de Heer. Dat kan wel, want het licht is om ons heen. Wij kunnen onze ogen ervoor open doen, maar God geeft ons soms een harde leerschool door ons eerst in het donker te brengen. Maar wat is dan die verandering die gaat plaatsvinden? Laat ik er als volgt woorden aan proberen te geven. Eerst was de Bijbel voor mij een saai boek. En toen zag ik de luister van de Heer. En nu zie ik overal in dat boek Jezus en de grootheid van zijn luister. Eerst was ik altijd kritisch en negatief, ook in de kerk. En toen zag ik de luister van de Heer. En nu kijk ik met de ogen van Jezus en heb ik geduld met de zwakheden van anderen. Eerst hield ik me uit angst en uit plichtsbesef aan de geboden van God. Toen zag ik de luister van de Heer En nu vind ik het heerlijk om me aan zijn woorden te houden. Eerst hield ik me krampachtig vast aan allerlei regels en afspraken en gewoontes in mijn eigen leven. En ook in de kerk. En toen zag ik de luister van de Heer. En nu ervaar ik wat het betekent om vrij te zijn in Christus. Want die vrijheid die is heel belangrijk hierbij. 2 Korinthe 3 vers 18 wordt voorafgegaan door 2 Korinthe 3 vers 17. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat is het klimaat waarin de metamorfose kan gedijen. Vrijheid. Eerst was ik trots en arrogant en onafhankelijk. Toen zag ik de luister van de Heer. En nu wil ik graag nederig zijn en zachtmoedig. En ik ben veel opener geworden. Eerst was ik ontroostbaar en liep ik vast in mijn teleurstellingen en tegenslagen. Toen zag ik de luister van de Heer. En nu laat ik me troosten. Door de aanwezigheid van Jezus, die werkelijk in mijn leven tegenwoordig is. Eerst was ik verzot op geld en op macht. En op seks. Toen zag ik de luister van de Heer. En ik heb hem, Jezus, leren kennen als de allermooiste, allerboeiendste persoon in hemel en op aarde. En al dat andere oefent geen aantrekkingskracht meer op me uit. Ik heb er zelfs een afkeer van gekregen. Eerst roddelde ik graag. Ik had over iedereen een oordeel. Toen zag ik de luister van de Heer. En nu heb ik iedereen lief met de liefde van Jezus. Eerst genoot ik van de werken van het vlees. We hebben ze gehoord in Galaten 5. Toen zag ik de luister van de Heer. En nu geniet ik van de vrucht van de geest. Metamorfose is dus eigenlijk bekering. Het is een bekeringsproces in ons leven, dat wij ons afkeren van onszelf en dat wij ons toekeren naar Christus. Zoals we bij het avondmaal altijd zeggen, ik zoek mijn leven niet meer bij mezelf, ik zoek mijn leven buiten mij, in Jezus Christus. Dat is hetzelfde. En dan hoop ik dat u, net als op de allereerste Pinksterdag in Jeruzalem, die vraag stelt: wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Want die mensen op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, die wisten van alleen maar luisteren naar preken, verander je niet. Helemaal niet als we na het luisteren naar een preek alleen maar zeggen: zo, dat was een mooie preek. Of misschien zeggen we altijd: zo, dat was geen mooie preek. In beide gevallen zal er geen verandering optreden. De boodschap van het evangelie moet geïntegreerd worden in ons dagelijkse leven. Dat vraagt tijd. Dat vraagt misschien andere keuzes. Dat vraagt misschien ook een ander gedrag rond de prediking. Jacobus, de broer van Jezus, zegt in zijn brief, hoofdstuk 1, vers 23 en 24. En dat wil ik neerleggen in ons midden. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Als ik dat even heel direct toepas, hè, zodra we weglopen uit de kerk en weer vergeten zijn wat we gehoord hebben, dan zal het geen enkel effect hebben in ons leven. Wat moeten we doen? Keer je af van je oude leven. Laat je kritische houding varen. Laat je onafhankelijkheid los, dat je het allemaal zelf wil doen. Laat je trots gaan, laat je ego gaan. Laat je onreinheid los. Keer je af van het oude leven. Dat is het eerste. Het tweede, aanschouw de schoonheid van Jezus. En daar moet je dagelijks tijd voor maken. Genieten van de glorie van de Heer. Laat zijn namen door je heen gaan. U bent de ware wijnstok. U bent de Messias. U bent de goede herder. U bent het licht voor de wereld. Laat het door je heen gaan. De schoonheid van Jezus. Denk aan zijn deugden. Zijn eeuwigheid, zijn macht. Zijn liefde, zijn nederigheid. Wees verwonderd over wat hij allemaal gedaan heeft. Dat hij voor jou aan het kruis heeft gehangen. Dat hij opgestaan is uit het graf. Dat hij voor jou pleit in de hemel. Elke dag, elk moment is Jezus aan het bidden voor jou. Dat hoort bij zijn schoonheid. Laat zijn woorden door je heen gaan. Dus leer Jezus zien als de allerbelangrijkste persoon in je leven. Maak gebruik van de hulpmiddelen. Lees bronwater na. Maak gebruik van die boekenlegger. Luister nog eens naar de preek via internet. En het derde, ontdek het nieuwe leven. Wat moeten wij doen? Ontdek het nieuwe leven. Ga ervaren wat die vreugde nou eigenlijk is. Jezus wil zo graag dat de vreugde die in hem is, in ons gaat stromen. Ervaar die reinheid. Ervaar die overgave. Ervaar die trouw. Ervaar de zachtmoedigheid. Ervaar al die dingen die zo prachtig mooi zichtbaar zijn in Jezus Christus. Dus drie dingen. Keer je af van het oude leven. Keer je toe naar Jezus. En ontdek het nieuwe leven. En maak daar tijd voor door de week. We hebben het allemaal zo verschrikkelijk druk. Maak er tijd voor. Het kost tijd. Zo'n plantje, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat kost tijd. Daar moet licht bij, daar moet lucht bij, daar moet water bij. Dat is ook bij ons zo. Het kost tijd. Maar het levert het allermooiste op wat je je kunt voorstellen. Dat je de luister van de Heer ziet. En dat het waar wordt in jouw leven wat in 2 Korinthe 3 vers 18 staat. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Wij allen zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dat is de 2 Korinthe 3 vers 18 belofte voor ons allemaal. Laten we samen bidden. Genadige Vader, dank u wel dat uw geest werkt en dat hij de ogen van ons hart steeds meer richt op de schoonheid van Jezus Christus. En we vragen u voor ieder van ons die hier is. Geef dat we ons mee laten nemen in die metamorfose waar u mee bezig bent. Amen.